waarna wij zingen Psalm 25, vers 1 en 3. Het verhaal wordt vanavond voorgelezen door Wil Molenaar.
Dan zullen we eerst uit Gods woord lezen. En wel 22, Matthäus 22, vanaf vers 34 tot en met 46. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de fariseeën saamvergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heere? Zeggende: De Heer heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David zijn Heere noemt, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, nog iemand durfde hem van dien dag aan iets meer vragen. Verenig ons in gebed. Heren, het is aan de avond van deze dag dat wij zo weer een meditatie over uw woord mogen lezen. Gij hebt ons tot hiertoe gedragen en verdragen. Wij die zondaren zijn, die tegen al uw geboden gezondigd hebben, Heren, zou u dat uit genade ons willen leren, dat we dag aan dag uw geboden overtreden met gedachten, met woorden en met werken. En dat het daarom genade is dat gij ons niet wegdoet van voor uw aangezicht, maar dat we nog mogen zijn in dat kostelijke heden der genade. Waarvan gij het uitroept: Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw harten niet, laat u leiden. Heren, zoudt u ons dat uit genade willen leren? Die twee zaken, dat we zondaren zijn, dat we daarom naar uw recht verloren moeten gaan, maar daartegenover dat gij een genadig en een barmhartig en een langmoedig God zijt. En dat gij zweert bij uzelf geen lust in de dood des zondaars te hebben. Maar daarin heb ik lust, zo roept gij het uit, dat hij zich bekeert en dat hij leeft. En daarom laat gij uw woord nog uitgaan over het rond van deze aarde. Heren, dat we toch eens iets van uw liefde zouden mogen proeven. Want gij zijt barmhartig en genadig. Maar gij zegt het zelf en God is liefde. Wij doen vaak lief tegenover elkaar, maar we zijn het niet. Maar gij zijt liefde, Heer. Ja, gij zegt het zelf in uw woord en al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor zondaren. En nu zeggen wij wel dat wij liefde hebben, maar wie zou zijn zoon geven voor zijn beste vriend? Gij geeft uw zoon voor zondaren en dat is nu die ware liefde. Maar het is nu noodzakelijk dat wij er iets van mogen kennen, Heren. En zou u dat uit genade willen doen, dat we u zo mogen leren kennen. Niet alleen een God van recht, want dat zijt gij ook. Maar ook een God van barmhartigheid, ja, ook een God van liefde. En dat we dan zo uw beeld eens zouden mogen gaan vertonen, gelijk we net gelezen hebben, Heren. Dat we ook daarom elkander lief krijgen, omdat die liefde van God in onze harten is uitgestort. Heren, en dat doet gij in de wedergeboorte. Dan geeft gij wederliefde. Want wij krijgen u lief, omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Heere, wil dan zo in onze gemeente gedenken. Zou u in gunst van boven op ons willen neerzien. We erkennen het ook als gemeente dat we het niet verdiend hebben. Dat we niets waardig zijn. En dat u ons naar recht zou kunnen wegdoen, ook als gemeente. Maar Heere, nochtans, het is niet onze gemeente, het is uw gemeente. En gij hebt beloofd dat uw gemeente er zijn zal tot aan het einde der tijden. En daarom zou u als die grote herder en leraar zorg willen dragen, ook over onze gemeente. Dat er nog vele gevonden mogen worden aan die troon der genade. Dat er nog vele wedergeboren mogen worden tot een levende hoop door de opstanding van die gezegende Heere Jezus. Ach Heere, zoudt gij dat nog willen doen, wonderen willen verrichten, ook in deze tijd. Gij zijt God, gij hebt maar te spreken en het is er, en te gebieden het staat er. Heere, gedenk ons ook wanneer we herderloos zijn, wanneer we vakant zijn. U weet ook hoe deze dingen bij ons liggen. Zou u uit genade nog gebed willen geven, Heere? En dat gebed is altijd in de verootmoediging. We zijn het niet waard en we hebben het niet verdiend. Want alleen zulke gebeden zijn u aangenaam. Want Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat offer kan uw heilig oog behagen. En dat we dan zo ook als gemeente zouden erkennen dat wij het niet verdiend hebben. Dat we schuldig staan en daarom ons een herder en leraar onwaardig gemaakt hebben. Maar nochtans, Heere, zou u het niet om onzentwil willen doen. Maar zou u willen zien op uw gemeente, op uw kerk, maar ook op uw zoon, die het alles verworven heeft voor de kerk. Heere, dat gij in gunst en genade zo op ons zou van boven willen neerzien. En dat u nog gebed, ja kon het zijn, geloof zou willen geven voor deze zaken. Want Heere, voor het geloof zijn is geen ding onmogelijk, maar zijn alle dingen mogelijk. Zegen ook de meditatie van deze avond. Laat het alles nog mogen medewerken tot verheerlijking van uw grote naam, die het zo waardig is. Maar ook tot zaligheid van arme zondaren. Heere, gedenk. Heere, hoor. Heere, verhoor. En dat om uw naam zullen. Amen. Goed, dan lees ik u de psalmen voor die we gaan zingen. En dat begint met psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugde om mij opspringt. Die u wachten, dek nooit schaamt. Maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. En dan vers 3, denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, want milde handen en vriendelijke ogen, die zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, maar denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de Heere te geven. Psalm 25, vers 1 en 3. En hij zeide tot hen: wat dunkt u van de Christus? Als er één vraag is van het hoogste belang, dan is het wel deze vraag: wat wij van Christus denken. Deze vraag is niet alleen een hoogst noodzakelijke voor oude mensen, die al zo dicht op het grensgebied van de eeuwigheid gekomen zijn, maar ook voor onze jonge mensen, die nog in de bloem van het leven zijn. Vele vragen komen op onze jonge mensen af, maar deze ene vraag plaatst jullie op het kruispunt van het leven. Mocht deze vraagstelling ons alle in de klem brengen en tot de Heere uitdrijven, opdat we door genade het antwoord kunnen geven. Zowel jongeren als ouderen zien jullie niet van hoe groot belang deze indringende en persoonlijke vraag is: wat dunkt u van de Christus? En voelen jullie niet de noodzakelijkheid om de inhoud van deze vraag recht te kunnen beantwoorden? Hebt u als een verdoemelijk zondaar hem nodig om voor God te kunnen bestaan? Hebt u zijn dierbaar bloed nodig om u zowel nabij God te brengen als ook om uw onreinigheid daarin af te wassen? Hebt u zijn enig geldende gerechtigheid nodig om voor God te kunnen bestaan, als ook om uw naakte ziel te bedekken? Hebt u reeds alle schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus? Hebt u zijn alles overtreffende schoonheid en middelaarsheerlijkheid mogen zien? Heeft een gelovige blik op Jezus u in het dal van de ootmoed gebracht, zodat u met Job uitriep: met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as. Kunt u thans zeggen dat hij uw leven, uw heil, uw borg en uw enige steun is? Is hij werkelijk in uw gedachten en in uw overdenkingen? En staat hij in het middelpunt van uw leven, van het maken van uw plannen en uw beraadslagingen? Mediteert u gedurig wie Christus voor u is, en kunt u zeggen dat uw overdenking van hem zoet is? Hebt u al het grote nut voor uw ziel ontdekt gekregen, toen u als een verloren zondaar voor God in de handen mocht vallen en de weg der zaligheid in Christus tot uw grote verwondering ontsloten kreeg? Weet dat deze indringende vragen een grondig onderzoek vereisen om te weten hoe uw verhouding is ten aanzien van de Zoon van God. Een eerlijk antwoord op deze vragen bepaalt de grond van uw hoop voor de eeuwigheid. Weet dat alle andere vragen in het niet zinken bij het grote belang van deze ene vraag: wat dunkt u van de Christus? Nee, de vraag luidt niet: wat denkt u van uzelf? Of wat denkt u van uw naaste? Of wat denkt u van uw leraar? Of wat denkt u van een ambtsdrager? Ook niet: wat denkt u aangaande hemel of hel? Aangaande de donkere tijd waarin u leeft? Of dat er nog een heerlijke kerk staat te verwachten is? Maar de vraag is: wat dunkt u van de Christus? Ga eens nauwkeurig na aan de hand van Gods onfeilbaar woord wat uw gedachten over Christus woorden zijn. Smeek daarbij tevens om het licht van Gods geest om hier een eerlijk antwoord op te geven of Christus uw zaligheid, ja, uw alles is. Te meer als u bedenkt wie de vraagsteller is. Nee, het is niet een leraar of een of andere ambtsdrager die deze vraag stelt, maar het is Christus zelf. Allereerst stelde Christus deze vraag aan de fariseeën die rondom hem stonden. Zij stelden hem strikvragen om hem te verzoeken. Toen beantwoordde Christus ook deze vragen om, behalve hen terecht te wijzen, ook het volk dat hem gevolgd was te onderwijzen. Doch daarna maakte Christus een einde aan al die vragen van zijn tegenstanders door op zijn beurt een vraag te stellen. Deze vraagstelling was geen strikvraag of bijzaak, maar een hoogst noodzakelijke vraag. Is het geen hoofdzaak om deze vraagstelling recht te kunnen beantwoorden? Er zijn mensen die houden van discussiëren, maar ze zijn er wars van om over wezenlijke zaken te spreken. Zie, Christus snijdt in één keer de discussie af en richtte hen op het ene nodige. Christus wist dat de fariseeën wel geloofden dat Christus naar de belofte komen zou, zodat ze hem alle verwachten. En daarom stelde hij de vraag wat ze van hem dachten. Dit is de reden waarom Christus direct eraan toevoegde: wiens zoon is hij? Denkt u dat de beloofde Christus alleen als mens komt? Of als God en mens? Als de middelaar Gods en der mensen? De mens, Christus Jezus? Denkt u dat Christus zal komen om u van de Romeinen te verlossen? Of om uw ziel en uw lichaam vrij te kopen? Meent u dat Christus als koning een aards of een geestelijk koninkrijk zal oprichten? Zij gaven hem als antwoord op de vraag wiens zoon hij is, Davids zoon. Daarop onderwees Christus hun uit Psalm 110, dat hij niet alleen als mens uit David zou voortkomen, maar dat hij ook Gods zoon is. Toen Christus daarop opnieuw een vraag stelde, namelijk: indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? Dan lezen we dat ze daarop geen antwoord konden geven. Welnu, als de vraag wat dunkt u van de Christus aan sommige mensen wordt gesteld, dan zal blijken dat ze in het geheel geen gedachte van Christus hebben. Een heiden heeft zelfs nog nooit van Christus gehoord, zodat Christus niet eens in zijn gedachten opkomen kan. Een atheïst denkt niet aan Christus, maar probeert te geloven dat er geen God is. Een moslim denkt van Christus dat hij als profeet ondergeschikt is aan zijn profeet Mohammed. Een fariseer dacht van Christus dat hij een antinomiaan was, die zich niet aan de wet wilde onderwerpen. Een remonstrant denkt wel aan Christus, maar dan in de verkeerde zin. Hij loochent de toerekening van Christus uit genade alleen. Daarin meent een wil te hebben om in God te geloven. Dan zijn er velen die van hun goede werken en geloof een Christus maken. We bedoelen hiermee niet alleen Joden, Roomse en remonstranten, maar ook degene die van een bepaalde gemoedsgesteldheid, tijdelijke uitreddingen en bijzondere gaven hun Christus maken. Echter, ze hebben nog nooit hun geestelijke armoede, hun verlorenheid en hun verdoemelijkheid voor God ingeleefd. Zo dat Christus voor hen niet anders is dan een rots der ergernis en een steen des aanstoots. Er zijn anderen die wel goed van Christus denken vanwege zijn zondersliefde en ontferming, maar vreemdelingen zijn van de genade om God goed en recht te keuren als hij hen voor eeuwig voorbij gaat. Zij gevoelen zich wel verbonden aan de prediking waarin Christus centraal staat, maar worden mistroostig als de prediker hun tevens het zuivere en noodzakelijke evenwicht van wet en evangelie verklaart. Zij achten de Christusprediking een lied der minne, doch hebben geen behoefte om Christus te volgen in een weg van zelfverloochening. De reden hiervan is dat zij Christus niet door een waar geloof zijn ingelijfd en daarom de rechte genegenheid tot Christus missen. Vrienden, ook thans wordt u alle de indringende vraag gesteld: wat dunkt u van de Christus? Wat is uw persoonlijke gedachte van Christus? We worden alle christenen genoemd. Echter, we vrezen dat er een groot aantal onder onze hoorder is dat zelden aan Christus denkt. U denkt wel aan uw gezin, aan uw zaak, aan uw boerderij, aan uw gezellige avonden, maar vindt het moeilijk om een kwartier aan Christus te denken. U denkt wel aan uw godsdienst, het stipt naleven van uw godsdienstplichten, uw ondervinding en uw verandering van levenswandel, maar Christus bandt u uit uw gedachten. Jongens en meisjes, Wat denken jullie van Christus? Is hij wel in jullie gedachten? Indien jullie dit positief beantwoorden, dan vragen we vervolgens hoe en op welke wijze dan? En indien niet, dan geldt het van jullie, maar zij denken kwaad tegen mij. Als jullie de genadetijd verbeuzelen door allerlei vermaak en plezier te zoeken, dan is het een duidelijk bewijs dat Christus niet in jullie gedacht is. We wensen van harte dat de Heere deze meditatie wil zegenen aan het hart van onze lezers, zodat alle gedachten gevangen worden tot de gehoorzaamheid van Christus. Weet dat alleen de ware gelovigen in Christus goede gedachten van hem hebben. We lezen toch, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Het ware geloof alleen waardeert en bemint Christus ten hoogste. Het richt zich op Christus en is oorzaak dat men zowel voor het tegenwoordige als het toekomende op Christus gericht is. De vraag die Christus stelde aan de farizeeërs was: wat dunkt u van de Christus? En het is een vraag die haar waarde blijft houden zolang de wereld bestaat. Ook dan stelt Christus ons allen deze indringende en persoonlijke vraag. En daarom heeft een ieder zich nauwkeurig te onderzoeken wat hij of zij van de Christus denkt. Want aan het recht beantwoorden daarvan hangt uw en mijn zaligheid, ja, rampzaligheid af. Laat daarom deze gelegenheid niet voorbij gaan. Onderzoek uzelf en tracht met zere hulp eerlijk met uw ziel om te gaan. Want hoe vreselijk is het als u Christus vraag terzijde legt omdat u te bezet bent met aardse zaken, of omdat u de vraag niet eens de moeite waard vindt. Nu, waar is uw hart op dit ogenblik en waar is uw gedachte thans? We zullen u zeggen waar de gedachten van velen zijn. U denkt aan de wereld, aan iets anders aangaande dit tijdelijke leven. We zijn er zeker van dat er velen zijn die Christus wel historisch met hun verstand kennen, maar niet gelovig met hun hart. U acht uw aardse belang en uw aardse toekomst belangrijker dan Christus en zijn gemeenschap. Christus zal u voor dit vergrijp straks ter verantwoording roepen. Want we lezen: en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Christus is de enige zaligmaker en het is uw schuldige plicht om alleen op hem gericht te zijn. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dat de Heere uw gedachten zou willen gevangen nemen tot zijn gehoorzaamheid. Want dan zou u hem in uw overdenking en in uw hart bewaren. Weet, als jullie, jongeren, en u, ouderen, Christus vraag, wat dunkt u van de Christus, negatief beantwoorden, dat dit een duidelijk bewijs is Christus niet lief te hebben, maar te haten. Denk nu niet, ja, maar dit is te scherp uitgedrukt, want het is van 2-in-1. Of wij hebben Christus lief, of wij haten hem. Gelijk een man geen twee vrouwen lief kan hebben en iemand geen twee heren kan dienen, zo kunnen wij niet Christus met de wereld en onze godsdienst lief hebben en dienen. Vreselijk zal de toorn God zijn die uitgestort zal worden over degene die laatdunkend van Christus denken en geen acht geven op zulk een grote zaligmaker. Indien u zou weten wat er in Christus te vinden is en wie hij in alle nood en dood voor alle zielenkwalen is, u zou van nu aan van alles en iedereen afzien en alleen op hem gericht zijn. Weet dat er geen zielenkwaal is, of hij kan ze genezen. Als mensen in een bepaalde plaats een oproep krijgen om mee te werken aan een bevolkingsonderzoek, dan verneemt men zelden dat daaraan geen gehoor wordt gegeven. En als er na het onderzoek geconstateerd wordt dat medische behandeling nodig is, dan zal niemand dit snel aanwijzen. maar alle middelen zullen te baat genomen worden tot bevordering van de gezondheid. Thans wordt er door Christus een onderzoek ingesteld of Christus in het middelpunt van onze gedachten staat, zowel in het maken van onze plannen, in het nemen van besluiten, in het overdenken van onze zorgen, als in het waarnemen van onze godsdienstplichten. Welnu, is Christus ons dan gans dierbaar en beminnelijk en noodzakelijk? We weten dat het niet altijd gewaardeerd wordt als wij onze naasten alleen op Christus wijzen. Velen denken zonder kennis van Christus ook zalig te kunnen worden. Ze menen Gods werk te bezitten, omdat ze conscientieovertuiging hebben, een verandering van levenswandel kennen en wel eens uit Gods woord bemoedigd zijn geworden. Ach, we kunnen begrijpen dat het wettisch beginsel zich in het hart laat gelden. Vrienden, ontdekkende genade is nodig om te weten dat we geen goede gedachten van Christus hebben, maar wel onbewust goed van onszelf denken. Toen wij 18 jaar waren en wij aan het optellen waren wat we reeds in ons leven ondervonden hadden, stelde de Heere ons persoonlijk deze vraag: wat dunkt u van de Christus? Ons huis van zaligheid stortte toen als een kaartenhuis in elkaar. Deze ene vraag deed alle andere zaken in het niet vallen, zodat we niets over hadden dan lege kaarten. De eerste gedachte die bij ons bovenkwam was: als u voor dit alles niet stelt, dan hoeft het voor mij niet meer. En we kwamen erachter hoe onze natuur Christus vijandig gezind was en we een Christus van al onze ondervindingen en toestanden gemaakt hadden. We hadden toen niets anders meer over dan een boos en een vijandig hart. Doch daarna kwam de Heere met zijn heilig recht, waardoor we van al onze godsdienstige gronden werden afgesneden en we een verdoemelijk zondaar voor God werden. Zie, toen kregen we als een schuldige en verdoemelijk zondaar genade nodig. Vrienden, als er niet geschreven stond dat vijanden met God verzoend worden, we zouden nooit zalig kunnen worden. Want een werkheilig mens kan wel spreken over genade, maar de tollenaar was een zondaar bij inleving en die smeekte: o God, wees mij zondaar genadig. Zoals u weet stelt Christus ons de vraag: wat dunkt u van de Christus? Weet dat als er na onderzoek geconstateerd wordt dat uw toestand ernstig, ja dodelijk is, u dan een geestelijk medische behandeling nodig hebt. Allereerst, uw toestand is zeer ernstig als u Christus niet kent nog nodig hebt. We willen u en mijzelf de volgende zaken voor de aandacht brengen om te onderzoeken wat wij van Christus denken. Ten eerste, u leeft nog buiten Christus en denkt daarom niet recht aan hem, als u nog nooit over uw zonde getreurd hebt. Zij die Christus in hun gedachten hebben, zullen over hem treuren, want we lezen in Gods woord: en zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen. De ware evangelische droefheid is een zuiver kenmerk van het werk Gods tot zaligheid in de ziel van een zondaar. U kunt zelf wel weten of u vreemdeling bent van deze droefheid. Als de droefheid over het verlies van dierbaren of bezittingen groter is dan over de zonde, dan is dit een bewijs dat u of het leven der genade mist, of het genadeleven niet recht in beoefening is. Zodra we de zonde zien in een gruwelijkheid, dan zien we niet alleen tegen een goedend God gezondigd hebben, maar zullen we ook tot de Heere komen met geween, om van hem genade af te smeken. Weet dat het kirren van de geestelijke duiven door Jezus wordt opgemerkt, zodat hij de balsem van zijn vertroosting in hun gewonde ziel zal gieten. Vrienden, uw overdenking van Christus zal dan zoet en tot uw verwondering zijn. Ten tweede, u leeft nog buiten Christus en denkt daarom niet recht van hem, als Christus' afwezigheid u niet tot een ondraaglijke last is geworden? Zullen ouders hun kind niet elk uur in gedachten hebben, wanneer het bijvoorbeeld als soldaat in onveilig gebied verkeert? Zal een vrouw niet in angst verkeren als haar man niet op tijd thuis komt en geen enkele reactie geeft op haar telefoon? Zal een man niet bezorgd zijn over zijn vrouw die in het ziekenhuis verpleegd wordt? Zij zal geen ogenblik uit zijn gedachten zijn. Zal de ware gelovige dan die dierbare Christus aan zijn plaats kunnen laten, die voor hem alles is geworden? We geloven dat er niets smartelijker is dan te bedenken dan Christus' afwezigheid. Doch indien dit met uw zoon niet is, dan is dat een duidelijk bewijs dat u Christus niet kent, nog lief hebt. Overdenk wat de beproefde Job zei toen de Heere zich voor hem verborg. Zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Doch daarop laat hij volgen te geloven dat de Heere van zijn verdriet en noden afwist en niet achter zou blijven. Doch hij kent de weg die bij me is. Hij beproeve mij. Als goud zal ik uitkomen. Weet dat als Christus' afwezigheid u tot een last is, u goede gedachten van hem hebt. Christus zal zich op zijn tijd tot uw blijdschap opnieuw aan u openbaren. En ten derde, u leeft nog buiten Christus en denkt daarom niet recht van hem, als u Christus niet boven alles bemint. Als u uzelf of anderen boven Christus bemint, dan zijn uw genegenheden niet op hem gericht, maar op uzelf en uw afgoden. U dient Christus nog met een gedeeld hart en hebt hem niet oprecht lief. Echter, u, die gelovig op Christus mag zien, u acht hem dierbaarder dan alle engelen en mensen samen. Alleen het zaligmakende geloof leert Christus dierbaar en heerlijk kennen. Want hij zegt het zelf, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God, en den Heere Jezus, die hij gezonden heeft. Luisteraar, kent u ze beide zo? Ik dank u. We zullen nog zingen, Psalm 32, en daarvan het eerste en het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. En vers 3, gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen, en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, zingen we vers 1 en 3.
Thank you. 13 ogen. In het stadje Bernau woonde tijdens de regering van de keurvorst Friedrich Wilhelm, 1640 tot 1688, dus bijna 400 jaar geleden, een weduwvrouw Lichtenberg met haar zoon Hendrik. De vader van Hendrik was gestorven toen hij nog maar 3 jaar oud was. Zijn moeder had de kost voor hen beiden verdiend en zij had haar zoon opgevoed in de vreze gods. Hendrik was ook zeer aan zijn moeder gehecht. Het was zijn grootste vreugde als zijn moeder hem de mooie Bijbelse geschiedenissen vertelde of iets uit haar eigen leven vertelde. Hendrik was een sterke jongen geworden en de tijd was gekomen dat hij een beroep moest kiezen. Hendrik wilde soldaat worden om voor zijn keurvorst en vaderland te strijden. Zijn moeder schrok wel toen zij dat hoorde en probeerde hem op andere gedachten te brengen. Maar wat zij ook deed, het lukte niet. Hendrik wil zo graag in het leger dienen. Uiteindelijk geeft ze hem haar toestemming, al is het met grote tegenzin. Hij begeeft zich naar de overste van Kalkreut, die in die tijd in Bernau en omgeving bezig is om soldaten voor zijn regiment te werven. De flinke jonge man bevalt hem wel en hij neemt hem zonder verder onderzoek tot soldaat aan. Dan komt de dag dat Hendrik van zijn moeder afscheid moet nemen. Ontroerd omhelzen ze elkaar voor de laatste keer. Tranen stromen over hun wangen. Zul je de heren niet vergeten, Hendrik, vermaant zijn moeder hem ernstig. En zul je blijven bidden, waar je ook bent? Hendrik knikt. Moeder, ik zal ook voor u blijven zorgen, hoor, belooft hij haar. Ik hoop u steeds een gedeelte van mijn soldatenloon te sturen. Dan zwaait moeder Lichtenberg haar zoon verdrietig na. Ze blijft hem nakijken tot ze hem niet meer kan zien. En zo komt Hendrik in het leger. In het leger van de grote keurvorst Friedrich Wilhelm. Hij wordt een dapper soldaat. Zeker in de slag bij Febelin in 1675 toont hij al zijn moed. Het gelukt hem zelfs om een Zweedse hoofdofficier gevangen te nemen. Hendrik krijgt er een grote beloning voor. Een groot gedeelte daarvan stuurt hij naar zijn moeder. Dat had hij haar tenslotte beloofd. Niet lang daarna wordt Hendrik bevorderd. Hij wordt opgenomen in de persoonlijke lijfwacht van de keurvorst. Dat is een hele eer, want alleen de dapperste mannen worden daarvoor uitgekozen. Nu maakt Hendrik kans om op een van de kastelen van de keurvorst te worden geplaatst. Ook kan hij nu jachtmeester op een houtvesterij worden. Op zo'n houtvesterij kan hij dan het werk doen van een bosopzichter. Dat is iets wat hij graag zou willen. Dan zou hij er samen met zijn moeder kunnen gaan wonen. Dan zou hij altijd goed voor haar kunnen blijven zorgen. Op een dag is Hendrik op weg naar meester Reinhard. Meester Reinhard is een van de bekwaamste wapensmeden van Berlijn. Hendriks degen moet namelijk gemaakt worden. Deze twee mannen hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Toch klikt het al direct tussen hen. Vanaf die tijd komt Hendrik vaker bij meester Reinhard. Hij is er al gauw kind aan huis. Meester Reinhard heeft ook een dochter, Marie. Langzamerhand gaat Hendrik van dit meisje houden. Een verloving tussen die twee volgt al snel. Niet lang daarna hebben ze zelfs al trouwplannen. Moeder Lichtenberg komt ook naar Berlijn. Zo kan ze haar toekomstige schoondochter leren kennen. En de twee vrouwen kunnen het gelukkig bijzonder goed met elkaar vinden. Het is de bedoeling dat de weduwe na hun huwelijk bij hen zal inwonen. Zo is er een gelukkige tijd aangebroken voor Hendrik. Zijn vrienden zijn blij voor hem. Hendrik heeft de laatste jaren veel vrienden gekregen. Zij waarderen hem om zijn trouw en eerlijkheid. Hendrik maakt zijn trouwplannen ook aan de keurvorst bekend. Deze belooft dat hij nu eerder aan een bevordering van Hendrik zal denken. Maar één persoon is niet blij voor Hendrik. Dat is Rudolf. Rudolf is ook een dappere lijfwacht van de keurvorst. Al vaak heeft hij zich in de strijd als een held gedragen. Daarom staat hij ook bij de keurvorst in grote gunst. Maar ook Rudolf hoopt erg op een snelle bevordering. In tegenstelling tot Hendrik heeft Rudolf niet zoveel vrienden. Rudolf moet ook niets hebben van de vrolijke en goedige Hendrik. Dan komt er een plaatje vrij op de houtvesterij in het Grunewald. Wat wil Rudolf daar graag jachtmeester zijn? Maar de keurvorst geeft niet hem, maar Hendrik deze betrekking. Zo krijgen Hendrik en Marie eerder de gelegenheid om te trouwen. Als Rudolf dat hoort, wordt hij woedend. Nu is al zijn hoop de bodem ingeslagen. Wat haat hij de altijd vriendelijke Hendrik? Hij zoekt naar wraak. Eerst probeert hij Marie voor zich te winnen. Dat probeert hij op alle mogelijke manieren. Hij hoopt zo dat Marie een afkeer van Hendrik krijgt. Maar wat hij ook probeert, het lukt hem niet. En dat maakt hem nog woedender. Hoe kan hij het geluk van deze twee jonge mensen verwoesten? Op een morgen is Hendrik net buiten de poort van de stad. Hij is bezig met het schieten op kraaien. Dat wordt vaker gedaan door de mannen van de keurvorst. 'S Middags gaat hij met Marie inkopen doen. Inkopen voor hun toekomstig huishouden. De dag van hun huwelijk komt namelijk steeds dichterbij. Als hij Marie naar het huis van haar vader terugbrengt, is het al donker geworden. Op de hoek van de laatste straat neemt hij afscheid van haar. Dan gaat Hendrik alleen verder. Maar hij is de straat nog niet uit of hij hoort plotseling een schot. Wat gebeurt er nu? Verschrikt kijkt hij om. Dan ziet hij nog net hoe zijn vriendin Marie neerzinkt. Direct rent hij naar haar toe. Hij wil haar oprichten. Maar dan merkt hij tot zijn grote ontzetting dat ze niet meer leeft. Al snel is de straat vol mensen. Wie heeft dit gedaan? Wie heeft er geschoten? Ze denken allemaal dat Hendrik de schuldige is. Hij heeft tenslotte een geweer bij zich. Even later klinkt er uit de dichtstbijzijnde straat ook geschreeuw. Enkele mannen hebben een vluchtende man vastgegrepen. Het is Rudolf. Hij heeft ook een geweer bij zich. Beide mannen worden direct naar de gevangenis gebracht. Er wordt al snel een onderzoek ingesteld. Wie van de twee is de dader? De rechters komen met allerlei vragen. Hendrik vertelt naar waarheid wat er is gebeurd. Maar Rudolf komt met een verzonnen verhaal. Hij vertelt allerlei leugens. Beiden houden vol dat ze onschuldig zijn. De rechters kijken elkaar eens aan. Hoe moet dat nu toch? Een van hen moet toch de schuldige zijn? Maar hoe ze ook hun best doen, ze kunnen niet achter de waarheid komen. Uiteindelijk wordt de zaak voor de keurvorst gebracht. Maar het lukt ook Friedrich Wilhelm niet om achter de waarheid te komen. Hij beveelt dat de zaak dan maar door een godsgericht moet worden beslist. Zo'n godsgericht vindt tenslotte wel meer plaats. De mensen verwachten dan dat God door een wonder de schuldige aan het licht zal brengen. Dan zullen beide verdachten in het bijzijn van de keurvorst met dobbelstenen moeten gooien. Degene die het hoogste aantal ogen gooit, is onschuldig. Hendrik zit in zijn cel. Hij is verdoofd van verdriet. Hij denkt aan zijn lieve vriendin, maar ook aan deze benarde situatie. Nog één nacht, dan zal het gericht plaatsvinden. Even later wordt Hendrik opgeschrikt uit zijn droevige gedachten. De deur van zijn cel gaat knarsend open. Het is zijn moeder. Ze wil deze laatste avond met haar zoon alleen zijn. Huilend vallen ze elkaar in de armen. Dan probeert moeder Lichtenberg Hendrik zoveel mogelijk te troosten. Nog één keer gaat ze met hem op de knieën. Ernstig bidt ze met hem, zoals ze dat ook in zijn kinderjaren zo vaak deed. Hendrik wordt erdoor gesterkt. Voor ze zijn donkere cel verlaat, kijkt hij haar vol vertrouwen aan. Moeder, zegt hij dan ernstig, God zal mij helpen. Dan breekt de beslissende zondag aan. De kerkklokken luiden. De hofprediker houdt een zeer ernstige en aangrijpende preek. Veel mensen kijken met medelijden naar Hendrik. Ze hopen dat zijn onschuld aan het licht zal komen. Toch ziet Hendrik er kalm en rustig uit. Als de kerkdienst voorbij is, loopt ook de keurvorst de kerk uit. Even later staat hij op het plein voor de Domkerk. Veel van zijn belangrijke mannen zijn ook aanwezig. Op bevel van de keurvorst wordt eerst een geestelijk lied gezongen. Dan houdt de hofprediker nog een korte, maar ernstige toespraak tot de twee gevangenen. Hendrik en Rudolf worden naar voren gebracht. In het midden van het plein staat een trommel. Er liggen ook twee nieuwe dobbelstenen klaar. Rudolf mag als eerste de beide dobbelstenen op de trommel gooien. Trots en met vaste hand schudt Rudolf de beker met de dobbelstenen. Alle ogen zijn op hem gericht. Geen enkel geluid wordt er gehoord. De mensen houden hun adem in. Rudolf gooit en... 12 ogen! De hoogste worp! Roept de heraut van de keurvorst met luide stem. Rudolf kijkt spottend naar Hendrik. Hij lacht triomfantelijk. Tegelijk hoort men in de verte een angstige kreet. Het is vrouw Lichtenberg. De arme weduwe zakt in elkaar. Omstanders schieten haastig toe. Dan komt Hendrik naar voren. De mensen kijken met medelijden naar hem. Ook de keurvorst kijkt hem met tranen in de ogen aan. Hij houdt van Hendrik en hij kan nauwelijks geloven dat hij de schuldige is. Dan knielt Hendrik eerbiedig neer. Ernstig en indringend bidt hij tot de Heere. Zijn stem is duidelijk te horen. Heere, almachtige God, help. U kunt de waarheid aan het licht brengen indien u het wilt. O Heere, mag deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan. Maar als dat niet mogelijk is, dan zal ik hem drinken. Zo geschiede uw wil. Zwijg niet, gij sterke trouwe God. Ik hoop op u. Laat mij niet te schande worden. Amen. Even later neemt Hendrik de beker en schudt hem kort. Dan gooit hij de beide dobbelstenen op de trommel. Het is ademloos stil. Alleen het zachte ruisen van de bladeren aan de bomen wordt gehoord. Even later schalt de stem van heer Rout over het stille plein. 13 ogen. En dan nog een keer. Alsof hij zichzelf nauwelijks kan geloven. 13 ogen. Maar hoe kan dat? Dat is toch onmogelijk? Met een dobbelsteen kun je toch hooguit 6 ogen gooien? Dus met 2 dobbelstenen 12 ogen. De mensen komen ongelooflijk dichterbij. Ze verdringen zich rondom de trommel. Dan zien ze het, ja, 13 ogen. Ze beginnen te juichen. Dit is een wonder van God. Maar hoe kan dat toch? Wat is er dan gebeurd? Bij één van de dobbelstenen op de trommel liggen er 6 ogen boven. De andere dobbelsteen is doormidden gesprongen. Van de ene helft liggen er ook 6 ogen boven. En van de andere helft ligt er 1 oog boven. Dat is bij elkaar 13 ogen. Hendrik is diep getroffen. Hij kan geen woord uitbrengen. Een wonder van God, juichen de mensen weer. De keurvorst is zichtbaar aangedaan. Je bent onschuldig, mijn zoon, roept de keurvorst Hendrik toe. Ja, dank er de Heere voor dat hij uw onschuld aan het licht gebracht heeft. Zo gaat hij verder. Maar dan keert hij zich tot Rudolf en zegt... U hebt een moord begaan. Ontken het nu niet langer. Nu is het trots van de moordenaar toch gebroken. De hand van God heeft zich zo duidelijk getoond... dat hij zich niet langer kan verharden. Met trillende stem zegt hij... Ja, God is rechtvaardig. Ik ben de moordenaar. Op een wenk van de keurvorst wordt de misdadiger naar de gevangenis teruggebracht. Daar wacht hem nog een verhoor. Nu toont de man zich als een berouwvol zondaar. Hij verzoekt om een predikant, om hem als geestelijk verzorger zijn schuldbelijdenis te laten horen en ook voor de dood voor te bereiden. De ongelukkige man toont die berouw over zijn vreselijke daad. Hij heeft op aarde zijn rechtvaardige straf voor de moord ontvangen. Wij hopen dat hij als een berouwvol zondaar genade mag gevonden hebben voor de rechterstoel van God. Als Rudolf door de wachten is weggevoerd, blijft Hendrik nog voor zijn vorst staan. Op datzelfde ogenblik dringt er een oude vrouw door de menigte heen. Het is moeder Lichtenberg. Ontroerd valt ze haar in de armen van haar zoon. God heeft de onschuld van haar Hendrik aan het licht gebracht. De oude vrouw kan geen woord uitbrengen. De tranen blijven maar stromen. Na lange tijd kijken moeder en zoon elkaar aan. Dan slaan ze beide dankend en diep ontroerd hun blik naar boven. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En op uw hoge troon gezeten deed gij, o rechter, het vonnis weten. Ja, moeder, zegt Hendrik dan langzaam en vol eerbied. De Heere heeft recht gesproken. Dan gaan we nu nog zingen van Psalm 9, vers 4 en vers 11. Psalm 9, vers 4. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En op uw hoge troon gezeten deed gij, o rechter, het vonnis weten. En vers 11. Zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen.
Deze avond besluiten met een stukje uit Gods woord te lezen en daarna te eindigen met gebed. Ik lees u Psalm 70. Daar staat boven beden om haastige hulp. Een psalm van David voor een opperzangmeester om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te verlossen. O Heere, tot mijn hulp. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming die daar zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat de liefhebbers uw naams, uw heils, gedurig zeggen, God zij groot gemaakt. Doch ik ben ellendig en noodruftig. O God, haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, vertoef niet. Eindigen met gebed. Heere, dat we die nood recht zouden mogen leren kennen. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutzeer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder van het gebed. Heere, u zou dan kunnen horen en u zou kunnen verhoren. En hoe vaak bid de kerk dit niet. Heere, haast u tot mijn hulp. Want ze zijn in zichzelf hulpeloze en hopeloze. Maar bij hem is toch hulp. Want in God is al mijn heil en al mijn eer, zegt hij. Zegt de dichter, ach Heere, laat dat toch gevonden worden, ook in het midden onze gemeente. Je hebt het alles nog wel gemaakt deze avond. Je hebt nog gegeven dat er een meditatie en dat er nog een verhaal mocht zijn. Heer, uw naam zij daarvoor erkend. Wil u ook aan ons als gemeente denken met alle zieken, met alle die zorgen, met alle die moeite en die verdriet hebben, u weet het. Want er is u niets onbekend, Heer, want gij kent en doorgrondt een ieder zijn hart en u kent een ieder smart. Heere, dat al deze dingen bij u gebracht zouden mogen worden. En dat gij erop neer zou willen zien. En dat gij uitkomst zou willen geven. Ja, haastige uitkomst, Heere. Gedenk ons dan zo verder deze avond en deze nacht. Wil u vleugelen over ons allen tezamen uitbreiden. Ons het zondige vergeven en ons aanzien in hem die gij altijd hoort. In uw gezegende Zoon, den Heere Jezus, uit genade. Amen.